weer naartoe. Ja, dat kan zo. Ze delen dat voor me in, hoor. Dus,
is het prima?
Ja hoor, natuurlijk. Hoe is het?
Ja hoor.
Wat?
Ja, gaat hij toen echt naar huis muziek. Maar ja, dat is allemaal naar weg. Maar hij toen schoot het een beetje Ja, de vlucht is heerlijk gesproken. Als u zit, dan zet u hem erin. Hou hem in uw hand.
Nee,
of zitten. Hij blijft zelf zitten, dat wist ik. En dan kan hij hierin.
Ja.
Nee, het gaat goed. Ja, dus dat is wel goed. Nee, op zijn werk, hè, ja, dat gaat heel goed.
Goedemorgen allemaal. Als iedereen zit, dan kunnen we beginnen. Hartelijk welkom allemaal op deze vrouwenstudiekring. Ik zie een nieuw gezicht. De oude juf van een van mijn kinderen, Sjaan Kaptein, zie ik. Nou, welkom. Leuk om u erbij te hebben. Nou, speciaal welkom aan u, dominee Hoek. Hoofdstuk 5 hopen we te behandelen. Ook de luisteraars thuis, van harte welkom. Fijn dat u ook deze keer, hoewel op afstand, bij ons verbonden bent. U kunt ons tot de pauze volgen. Hebben we wat mededelingen? Annie Zwaan moet deze week een staaroperatie ondergaan. Is al gebeurd, hoor ik. Nou, fijn. Is het goed gegaan? Dat weten we nog niet. Lia van der Hoog heeft een lelijke val gemaakt en dit moet door rust genezen. Ik ben gisteren even langs geweest, maar ze ziet zich wel een beetje opknappen, dus dat is fijn. Gerard, de man van Gonny Fox, was opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht gelukkig een gunstige uitslag ontvangen. G. Gea den Hoed verloor heel onverwachts haar vader en kreeg ook nog een ongeluk. Maar ze werd wonderlijk gespaard en de verwondingen vielen mee. Peter Verloop wordt, als het goed is, vrijdag opgenomen voor de laatste kuur. Dat waren de zieken en we zullen ze straks gedenken in ons gebed. Je kunt je in de pauze opgeven of je een dagboek wil over de lijdenstijd, wat je in de lijdenstijd kunt gebruiken. Dan kunnen we ze met elkaar bestellen en dan hoeven we geen verzendkosten te betalen. In de pauze zullen er weer wat kaarten rondgaan en de opbrengst van de pot van de vorige keer was 60 euro. Stel ik voor om met elkaar te zingen op Psalm 27, vers 2 en 7. fijn, want ik zie Truus Bot weer. Hartelijk welkom weer. Na lange tijd, heel fijn om u weer te zien. Zullen we met elkaar bidden. Trouwe, almachtige en liefdevolle Vader in de hemel. Wij prijzen en loven u dat we hier als vrouwen van uw gemeente zo in alle rust bij elkaar mogen zijn. Wat bent u goed, Heren. Als we weten hoeveel broeders en zusters in het geheim bij elkaar moeten komen. Geef ons een dankbaar hart voor de vrijheid die wij nog wel mogen genieten. Leer ons om in die vrijheid staande te blijven en van u te mogen blijven getuigen. We hopen vandaag in de Bijbelstudie over Rut en Naomi na te denken. Hun geloofsvertrouwen is voor ons tot voorbeeld. Een geschiedenis die bijzonder is, maar ook dwars door alles heen getuigt van uw goedheid en trouw. Het mag ons ook bemoedigen, omdat uw trouw ervoor zorgde dat later de langbeloofde Messias, uw Zoon, de Heer Jezus, geboren mocht worden. Wat een wonder toch, dat u uw leven gaf en er voor ons volkomen verzoening is. Laten we het nooit gewoon gaan vinden. Wilt u ook bij de zieken zijn? U weet een aantal erg ziek heren, maar ook die weer opknappen. Wees met hen en schenk hen genezing. Wilt u ook bij Gea en haar gezin zijn? Troost hen in het verdriet wat zo plotseling in hun leven is gekomen. Wilt u ook bij degene zijn die te maken hebben met psychisch lijden of lichamelijk lijden en alle die op welke manier dan ook een kruis te dragen hebben? Het is vaak niet zichtbaar, heren, maar wees heel dicht bij hen. Geef u dominee Hoek alles wat hij nodig heeft, dat we mogen ervaren dat uw geest in ons midden is. Dit vragen we in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. In verband met de inleiding van vanmorgen wil ik een gedeelte uit de Bijbel lezen, wel uit Rut 2, vers 18 tot 23... En Rut 3, vers 1 tot 5. En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: waar heb je vandaag aarde geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zei: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levende en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar: die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei: bovendien heeft hij tegen mij gezegd: u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aarde te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. En dan Rut 3. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Wel, nu is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons. Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerstpannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorstvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je moet doen. Zij zei tegen haar: alles wat u zegt, zal ik doen. Geef ik nu het woord aan u.
Ja, ben niet zo groot, hè? Dat scheelt, dan ga je achter de doekers schuil. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Het is altijd weer een beetje een soort reunie dat ik hier kom. Voordat ik vergeet, de groeten van Ineke. Verschillende van u hebben al gevraagd, is ze er niet bij? Ondanks het feit dat ze 71 is, is ze heel druk. En ze is nog vooral druk, en dat is vanmorgen ook een vergadering van met Vluchtelingenwerk Nederland. Ze heeft heel veel contact met Syriërs. En nou, er spelen allerlei vragen en problemen, ook nu de veranderde situatie in Syrië. Wellicht voor hem betekent dat een deel terug moet. Dus ze had afspraken en ze kon er niet bij zijn. Maar ze laat jullie allemaal hartelijk groeten. Goed. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik die bijbelstudies een wat aparte indeling vind hebben. Je bent bezig met een verhaal, een geschiedenis. En ineens wordt het afgebroken. En ik had daar even thuis het over, want in Schoonhoven behandelen ze deze bijbelstudies ook. Dat ze zeggen, het zijn wat abrupte einden soms, die bijbelstudies. En het loopt niet zo over. Maar goed, dat zei zo, dus ik hou me echt aan de verse van Rut 2, 18 tot Rut 3, vers 5. In het voorgaande is beschreven hoe Rut naar een van de akkers rond Bethlehem is gegaan. En aan degene die daar de leiding heeft gevraagd om achter de maaiers aan te mogen gaan. Dat was trouwens niet zozeer een gunst die aan de armen werd verleend, maar was een recht, een door God verleend recht. Wat vastgelegd is in de wet, in Leviticus 19, staat namelijk: wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. Je zou kunnen zeggen, dat is een stukje sociale wetgeving die in het Oude Testament al is beschreven. De arme, de wees, de weduwe en de vreemdeling gaan de God van Israël aan het hart. Hij heeft een zwak voor hen. Het individualisme, ieder voor zich, staat haaks op datgene wat de Bijbel ons voorhoudt. Door die sociale wetten werd de Israëlieten op het hart gebonden dat zij niet eigenmachtig over het land mochten beschikken. Het land is van de Heere God. Meer dan eens lees je het ook in het Oude Testament, dat er staat: dit is niet uw land, dat is mijn land dat ik u heb toevertrouwd. En dat geldt niet alleen van het landbezit, maar ook van de opbrengst van het land. De Heere is de eigenlijke eigenaar en wij zijn alleen maar rentmeesters. Wij moeten op een gegeven moment verantwoording afleggen hoe wij zijn bezit, datgene wat ons is toevertrouwd, hebben beheerd. We moeten ons van die situatie op de akkers rond Bethlehem niet een al te rooskleurige voorstelling maken. Er is zo'n bekende plaats, en soms zie je het ook als borduurwerk bij iemand aan de wand hangen. Er is ook een afbeelding van in het boekje Rut, Are lezende achter de maaiers. Nou, dat doet bijna wat gezellige, idyllische sfeer op. Het is de vraag of die plaat wel overeenkomt met de werkelijkheid. Gezien de vermaning van Boas aan zijn knechten: ik wil niet dat jullie haar lastig vallen, ging het er waarschijnlijk doorgaans niet zo verheffend aan toe. En dan was het werk ook nog eens zwaar, de hele dag gebukt onder de hete zon naar Are zoeken. Boas, zijn naam betekent: in hem is kracht. Hij is in tal van opzichten een bijzonder iemand. Dat blijkt meteen al in het begin, wanneer hij de akker oploopt. Hij groet zijn maaiers met de woorden: de Heere zij met u. En zij beantwoorden die groet met: de Heere zegen u. Het lijkt wel een kerkdienst. In de oud-christelijke eredienst groeten voorganger en gemeente elkaar bij de aanvang van de dienst op deze wijze: de Heere zij met u, en de gemeente antwoordt daarop met de woorden: en met uw geest. Zo gebeurt dat in heel wat gemeenten nog, of weer. Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt op vakantie bijvoorbeeld. Dat is dus helemaal niks moderns, maar eigenlijk heel klassiek. Wanneer gemeente en predikant elkaar groeten. Het is een blijk van verbondenheid tussen de voorganger en de gemeente. Het bijzondere is dat dit niet gebeurt op de Sabbat, wij zouden zeggen op de zondag, maar op de maandag, op de werkvloer. Boas' geloof heeft ook alles te maken met zijn dagelijks werk, met zijn bezig zijn in het leven van alle dag. Het leven van ons is, als het goed is, één. Psalm 86 zegt: maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Het is ons verlangen dat anderen in onze opstelling, onze handelwijze, ons reageren, iets van God herkennen. Nou, bij Boas is dat het geval. Vervolgens, als Rut thuiskomt met een volle zak graan van 22 kilo en heerlijk geroosterd koren, en haar verhaal doet, vertelt dat ze bij Boas heeft gewerkt, dan zegt haar schoonmoeder: mogen hij, die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. Het doet denken aan wat Jezus in de bergrede zegt: laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Het gaat erom dat God in de hemel verheerlijkt wordt vanwege ons, vanwege onze houding, onze opstelling. Even iets over dat 20e vers. De herziening heeft: hij, mogen hij, met een kleine letter. En doelt daarmee op Boas. In andere Bijbelvertalingen wordt dat van de Heere gezegd: dat hij trouw, goede tierenheid bewijst aan levenden en de doden. Dat kan allebei. En ik kies zelf voor die tweede mogelijkheid. Ik vind het een heel bijzondere gedachte dat God ook aan de doden denkt. Onze doden zijn voor hem niet weg. Hij vergeet hen niet. Wat Naomi hier zegt, hoor je onder christenen niet zoveel. Bij ons is veel bekender wat er staat in Psalm 103... De goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid, en zijn gerechtigheid voor de kinderen van hun kinderen. En daarbij kijken we vooruit, de toekomst in. We putten, en terecht, daaruit troost dat de Heere ook de God van onze kinderen en kleinkinderen wil zijn. En Naomi kijkt bij Gods goede tierenheid niet vooruit, maar juist achterom, het verleden in. Nu ze voor dagen eten in huis heeft, prijzen de Heere voor zijn trouw aan de doden. Hij is blijkbaar, gezien zijn zorg voor haar en Rut, de Heer is blijkbaar Elimelech niet vergeten. Die naam Elimelech betekent ook niet voor niets: mijn God is koning, dat we zeggen hij regeert. De Heer is Elimelech niet vergeten. Ik vind het wel een bijzonder iets. Dat zou kunnen betekenen dat wat wij ontvangen, dat veel van wat wij ontvangen te maken heeft met het feit dat de Heere de gebeden van onze ouders, onze grootouders in gedachtenis houdt. Dat hij die gebeden gedenkt. Die gebeden zijn voor God niet weg. Is dat ook geen aansporing om voor onze kinderen, onze kleinkinderen te vragen: bewaar mijn nageslacht bij u en uw woord, houd u ze vast. De Heere vergeet gebeden niet. En hij kan zelfs wel eens horen op een moment dat wij er niet meer zijn. Daar zijn voorbeelden van, dingen die je ook tegenkomt in het pastoraat. Naomi zegt vervolgens tegen Rut: die man, Boas, is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En in die woorden van Naomi klinkt iets van vreugde en verwondering door. Het is alsof het er eens allemaal niet meer zo donker en bitter voor haar is. Ze weer moed krijgt, verder kan. Een losser is iemand, zoals u weet, een familielid die volgens de wet van God verplicht is ervoor te zorgen om te voorkomen dat een medefamilielid tot armoede vervalt. Je kon dat voorkomen door bijvoorbeeld voor die andere stuk grond dat hij door omstandigheden was kwijtgeraakt weer terug te kopen. Of, en dat speelt hier bij Naomi, door grond van dat verarmde familielid te kopen, zodat hij van het geld kan leven en die grond in de familie bewaard blijft. Een heel mooie sociale instelling. Met als doel dat niemand met bedelen aan de kost moet zien te komen. God wilde en wil dat mensen naar elkaar omzien, voor elkaar instaan. In het boek Deuteronomium staat: onder u, het volk Israël, zal geen arme zijn. Armoede is iets wat tegen Gods wil ingaat. Door een losser kun je verder en heb je toekomst. Hoef je ook niet in je problemen onder te gaan. En Boas is, zoals het al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis gelezen is, een type, een heenwijzing naar Christus. Hij wijst heen naar hem juist in zijn losse zijn. Ook Jezus is familie van ons. Zijn oudste broeder. Familie is die geworden. God is mens geworden. Een van ons. Zozeer heeft God zich met ons ingelaten, zich ons lot, ons zelf gekozen lot aangetrokken. Boas is een messiaanse figuur. Een man vol ontferming. Hij is een flauwe verafschaduwing van de komende Messias. Die zo met innerlijke ontferming over ons was bewogen, dat hij, zo schrijft Paulus, voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Zonder deze losser moeten wij in onze schuld omkomen. En hij is niet één van onze lossers, zoals hier in Rut. Hij is de losser, de verlosser. De enige die ons werkelijk verlossen kan en wil. Wie schuld heeft en die zelf niet betalen kan, kan bij hem terecht. Het hoofdstuk sluit af met: zo bleef Rut dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarwe's voorbij waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder. Ik heb heel veel geleerd van professor Graafland. Sommigen zegt die naam misschien nog wat. En die zei: het is belangrijk dat je heel goed Bijbel leest. En woordjes staan er nooit zomaar. Er staat twee keer het woordje blijven. En daar zit iets van rust in. Van vertrouwen en wachten, verwachten. Ze blijft daar waar de Heere zorgt. Op de akker waar voedsel is, in de buurt van de losser. En het wordt haar tot een rijke zegen. Naomi die durft weer aan de toekomst te denken, ook heel bijzonder aan de toekomst van Rut. Want hoe moet het nou straks verder? Als weduwe zonder kinderen, zonder kostwinner, had je toen de tijd geen best vooruitzicht. Stond je uiterst kwetsbaar. Een vrouw was in die dagen ook voor haar levensonderhoud veel meer op het huwelijk aangewezen dan dat nu het geval is. Een werkende vrouw, althans buitenshuis, dat is iets ondenkbaars in de Bijbel. En het leven van een alleenstaande vrouw was keihard. Dan was je als bijvrouw vaak nog beter af. Dan moest je man wel delen met een ander. Maar je had tenminste bescherming en eten en drinken en onderdak. En ook nog eens af en toe eigen kinderen. Daarmee is, begrijpt u me goed, polygamie, het meer dan één vrouw hebben, natuurlijk niet goed gepraat. Maar in de situatie daar en toen wel te begrijpen. Als vrouw alleen, dat kon gewoon niet. En dat speelt allemaal mee in die opmerking van Naomi. Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan. met een plaats van rust vinden, doelt ze op een huwelijk. Zo zegt ze in hoofdstuk 1 tot haar beide schoondochters, tot Orpa en Rut: mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Naomi zint op een huwelijk voor Rut. Alleen zo'n verbintenis moet natuurlijk wel op een kieze wijze tot stand worden gebracht. Daarover heeft ze nagedacht. Als Rut nu eens zelf aan Boas ging vragen of hij haar tot vrouw zou willen nemen. En ze zou dat het beste kunnen doen door 's nachts en goed verzorgd uitziende naar de dorstvloer te gaan, daar aan de voeten van Boas te gaan liggen en vervolgens af te wachten hoe hij reageert. Is dat nou niet een heel vreemd plan van Naomi? In onze ogen wel. In Gods ogen niet. Want ze gaat hiermee namelijk helemaal in de weg van Gods geboden, van zijn voorschriften. Ze wil op deze wijze Boas eraan herinneren dat hij één van de losses is. Als wij voorbij gaan aan het kader waarin deze geschiedenis staat, het meten naar onze maatstaven anno 2025... en het niet meten naar de maatstaven van Gods verbond en inzettingen, dan is het inderdaad nogal vreemd om je als jonge vrouw te slapen, te leggen onder de deken aan het voeteind van een man. Wij zouden zeggen, dat is vragen om problemen. Dat heeft bijna iets weg van een verleidingsscène. Daarom is het toch even goed om nog wat langer stil te staan bij die twee instellingen van God. Het losserschap en het zwager- of leviraatshuwelijk. In Israël was het zo, en ik noemde dat al even, dat als een bepaalde familie door omstandigheden zijn stuk land, zijn erfdeel, want het was niet zomaar land, zijn erfdeel was kwijtgeraakt, dat moeten verkopen, en naast de bloedverwant de plicht had die verarmde familie uit de brand te helpen, door dat stuk land terug te kopen. De familiebanden, die waren toentertijd veel hechter en je was voor elkaar verantwoordelijk dan dat nu het bij ons het geval is. In de islamitische cultuur zie je dat nog bijvoorbeeld heel sterk. Dat families heel erg op elkaar aangewezen zijn en ook verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. En iemand die dan je uit de brand hielp, moest helpen, noemde je losser. En daarnaast was het zo dat wanneer een man kinderloos stierf, een broer van die gestorven man, die kinderloze weduwe moest trouwen, en de kinderen die uit dat huwelijk geboren werden, die golden als de kinderen van die overleden man. Want geen kinderen hebben, dat was toen de tijd bijna het ergste wat je je kon voorstellen. Want dan stierf jouw nageslacht uit. En dan had niemand uit jou deel aan de toekomst van de Messias. Was er niemand uit jouw nageslacht die erbij was als de Messias kwam. En wat doet Naomi nu? Die verbindt die twee, het lossen van dat stuk grond, dat land weer terugkomt in de familie, en het leviraatshuwelijk, die verbindt die twee met elkaar. Dat is wat te begrijpen. Wat heeft het nou voor zin dat het land dat een Elimelig toebehoorde weer in de familie terugkomt, wanneer je familie op uitsterven staat? Dan is dat land straks toch land zonder een bezitter. Daarom, lossen van het erfdeel alleen is niet genoeg. En ze hoopt dat die losser zijn plicht zo ruim opvat dat hij ook Rut trouwt. En zo komt ze tot haar plan. Onze cultuur, zei ik al, is een totaal andere dan die van het oude Israël. Je kunt dan ook nooit de Bijbel één op één toepassen op onze tijd. Onze cultuur is een andere dan toen. Maar wanneer wij nu denken aan onze kinderen en kleinkinderen als we die ontvangen hebben, waar zijn we dan vooral mee bezig? Ook hiermee dat het ons verlangen, ons gebed is, dat ze de Heere zullen begroeten als hij terugkomt. Wij krijgen, zo zei wijde dominee Boer, ja, ik ben zelf inmiddels oud, maar alleen de ouderen zullen hem nog herinneren. Wijde dominee Boer zei, wij krijgen kinderen met het oog op het koninkrijk van God. En wij hopen dat onze kinderen de koning zullen eren, zullen dienen. En dat zij bij zullen zijn als zij terugkomt op de wolken van de hemel. Hem in zullen halen. Nou, zoals Naomi hoopte dat haar nageslacht de Messias zou begroeten, zo mogen wij hopen dat onze kinderen deel uitmaken van het koninkrijk van God. En met het oog op het komende Messiaanse vrederijk hoopt Naomi op nageslacht, stuurt ze Rut naar Boas met die subtiel ingeklede vraag, wilt u onze losse zijn en wilt u haar trouwen? Het is natuurlijk wel een heel spannende onderneming. Als je enigszins probeert in te leven in wat daar gebeurt, het kan natuurlijk ook fout uitpakken. Boas zou kunnen wegjagen, totaal verkeerd uitleggen of haar voor één nacht nemen, one night stand. Dan zou het hele plan mislukt zijn en Rut voorgoed haar reputatie hebben verspeeld. En toch wagen Naomi en Rut het in het geloof. In vertrouwen op de Heer, op de inzettingen van de Heer. In vertrouwen ook in Boas, die in zijn doen later inmiddels heeft bewezen een rechtvaardige te zijn. En zo begeeft ze zich in het donker aan de dorstvloer en doet precies wat haar schoonmoeder van haar vraagt. Voor alle duidelijkheid nog een keer, Rut was die avond niet uit op haar liefdesavontuur. Ze gaat niet om haar eigen geluk te vinden, al kan ze ook daar best op gehoopt hebben. Maar ze komt in de eerste plaats op voor het nageslacht, voor de naam van haar overleden man en schoonvader. En ze wendt zich daarvoor niet tot een man die ze zelf heeft uitgekozen, maar tot een die haar door de inzettingen van de Heere wordt aangewezen. Een man die hoogstwaarschijnlijk veel ouder is geweest dan zij. Niet voor niets spreekt hij haar zo meteen aan met mijn dochter. Om Elimelechs nageslacht, zijn erfdeel te redden van de ondergang, cijfert ze zichzelf helemaal weg. Respecteert ze de inzettingen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels ze in Bethlehem bescherming is komen zoeken. Het is natuurlijk verleidelijk om verder te gaan, hoe het nou afloopt, maar dat is de volgende Bijbelstudie.
Nou, dank u wel, dominee. Dan stel ik voor om te zingen uit Weerklank lied 267, vers 1, 5 en 6. 267, vers 1, 5 en 6. Had u nog bepaalde vragen die u wilde behandelen?
Ik begreep dat ik er 4 moest kiezen. 3, 4, 5 en 6.
3, 4, 5 en 6 zullen we met elkaar behandelen. Ik zie dat soms erg grote groepen zijn. Dus misschien kunnen er een paar bij die. Of dat je een beetje iets anders is misschien lastig met elkaar. En dan is er nu pauze. Geniet van je koffie of thee.